Beste luisteraars, wederom welkom bij weer een nieuwe TP Talks van Telecom Paper. En deze keer gaan we in gesprek met twee mensen die alles weten van generaties. En in het bijzonder de generatie Z voor dit gesprek. We gaan in gesprek met mensen van het bedrijf Transactive. Met Kees Elans en Kim Pillen. Welkom allebei.
Dankjewel.
Ik zie jullie allebei glimlachen, dus dat gaat een heel leuk gesprek worden. Wat gaan we doen eigenlijk vandaag? Jullie weten alles over generaties, van heel jong tot heel oud. En we gaan vandaag inzoomen op de generatie Z. Kim of Kees gaat zo uitleggen welke generatie we dan precies hebben, want niet iedereen weet dat precies, denk ik. En dan gaan we eens naar drie trends kijken, hoe die generatie Z zich gedraagt en wat ze belangrijk vinden. En uiteindelijk, Kees, sluiten we af met een soort visie over hoe onze Nederlandse telco's het doen als het gaat om het bereiken van deze groep. En even een tipje van de sluier, gaat het heel goed, denk je, of niet? Heel kort.
Kan beter.
Kan beter, kijk. Dat is goed. En misschien ook wel goed om te vertellen is dat Transactive en Telecom Paper met elkaar een rapport aan het voorbereiden zijn. Wat ook op ons congres in de eerste editie wordt gepresenteerd. Dus luister goed en doe je er voordeel mee, zeg ik dan maar even. Maar we beginnen eigenlijk met het eerste. Wie is Kim?
Ik ben Kim. Ik werk als trendconsultant bij Transactive. Wat eigenlijk inhoudt dat ik onderzoek doe, secundair onderzoek naar gedragingen van mensen, behoeftes van mensen. En op basis daarvan adviseer ik merken en organisaties op hoe ze relevanter kunnen worden. Dus dat is wat ik doe, heel kort.
En dan de organisatie, dat is in Nederland of internationaal?
Ja, internationaal.
Ja, okay. Ja. Nou, helder. Kees, doe je hetzelfde of doe je iets anders?
Ik ben Kees Elans en ik ben oprichter van Transactive en hou mij in die hoedanigheid al 22 jaar bezig met het vertalen van inzichten in mensen naar de business.
Een greep uit jullie klantenbestand. Dat is niet telco 100%. Juist niet, denk ik.
Nee. Juist niet. Nee. Dat is ook juist, denk ik, het voordeel. Omdat je veel kan leren vanuit andere industrieën. Maar veel, heel diverse klanten. Dus dat gaat van de banken zoals de Rabobank en de ING Global. Tot Disney, tot DPG, tot verzekeraars. Okay. Heel divers.
Dus iedereen maakt gebruik van jullie inzichten om daar haar voordeel mee te doen.
Ja.
Ja, en misschien even een andere vraag. Als je kijkt naar jullie onderzoek, we gaan het nu over generatie Z hebben. Is dat een groep die heel veel onder de aandacht ligt? Of kijken jullie voornamelijk naar babyboomers of zo? Wat kan je...
Ja, misschien wel goed om te zeggen is dat wij zijn niet alleen gespecialiseerd in generaties. Dus wij zijn gespecialiseerd in veranderende behoeftes van mensen. En dus wij kijken ook naar maatschappelijke trends. We kijken naar generationele trends en we kijken naar gendertrends. Om zo een brede context te hebben. Maar we kijken dus inderdaad ook naar generatietrends. Ja. En dan kan je dus spreken inderdaad over babyboomers, generatie X, millennials en generatie Z. En zoals al 20 jaar of 22 jaar, iedereen is altijd vooral geïnteresseerd in de jeugd. Wat heel zonde is eigenlijk ook. Maar ook heel begrijpelijk, omdat iedereen wil weten. Hoe ziet de toekomst eruit?
Ja.
En vandaar dat ze daar veelal op gefocust zijn.
Ja, oké, helder. We weten nu wie Kim en Kees zijn. We weten ook een beetje wie Transactive is, denk ik. Volgens mij heb je al een beetje uitgelegd wat jullie doelen zijn. Wij vanuit Telecom Paper zijn natuurlijk primair cijfertjes en cijfertjes. En jullie kijken veel meer naar gedrag en meer de wat zachtere kant van de wetenschap, om het zo maar zeggen. Zeg ik dan als Delftenaar.
Ja, wij kijken naar de human sciences. Ja. Dus veel meer vanuit antropologie, sociologie, psychologie, sociale psychologie.
Ja. Ja, ja, dus ik kijk natuurlijk alleen maar naar cijfers. Als quod erat demonstrandum, als het bewezen is, dan is het goed. Dus ik kijk uit naar deze talk, moet ik zeggen. Kan ik zelf ook misschien wat van leren. Kees of Kim, ik weet niet, maar misschien iets verder beschrijven. Generatie Z, iedereen hoort die generaties, welke generatie gaan we nu bespreken met elkaar?
Ja, generatie Z, dat zijn de mensen die op dit moment tussen hun 9e en 27e zijn. Dus die zijn al geboren in 1997 en 2012 daartussen. Ja. En als je naar die generatie kijkt, dan zien we dat ze gedeeltelijk nog in een identiteitsvormende fase zitten. Dus dat is tussen je 10e en 25e. En dat is eigenlijk de fase waarin je ja, je beeld over de wereld ook gaat vormgeven. Dus vaak vanaf je tiende maak je een beetje meer los van je ouders. Het is ook vanaf je tiende dat je veel meer gaat onthouden. Dus dat is een hele bepalende fase eigenlijk. En we zien dat als we nu kijken naar wat heel erg karakteriserend is voor specifiek generatie Z ten opzichte van andere generaties toen zij die leeftijd hadden, is dat zij veel meer op zoek zijn bijvoorbeeld naar stabiliteit, veel meer tijd alleen spenderen. En dat ze ook, omdat ze dus nog in een vormende fase zitten, ook nog heel erg zoekende zijn naar wie ze zijn. Ja. En dat is ook, dat zijn de drie dingen die we ook uitlichten eigenlijk in het rapport.
Ja, ja, oké. En misschien even, dus je zegt de vormende fase, is dat dan ook gelijk in steen gegoten? Of kan dat ook nog, dat zal uiteraard in de loop van tijd wel aangepast worden, toch? Maar is dat...
Nou, formatieve jaren, dat is misschien ook wel belangrijk om te melden. Wij focussen ons met generaties op de formatieve jarentheorie. Er is heel veel onzin over generatieonderzoek, omdat die gewoon alleen maar meten wat zeggen deze groep leeftijdscohort eigenlijk. En wij kijken echt naar vormende, formatieve jaren, zoals Kim uitlegde, tussen je 11e en 25e. Dus wat er dan op economisch of op cultureel, op technologisch, politiek gebied gebeurde, beïnvloedt jou voor de rest van je leven.
Yeah.
Dus dat groeit eigenlijk met je mee, bepaalde karakteristieken. Belangrijk is om te zeggen, er zijn eigenlijk veel meer overeenkomsten tussen generaties dan verschillen. Maar er zijn dus op basis van die formatieve jarentheorie ook kenmerkende verschillen.
Yeah.
Die blijven de rest van je leven bij je. Mits er een, wat ze noemen, disruptive event plaatsvindt. Dus als je opeens in Oekraïne woont en oorlog uitbreekt, dan zijn dat zulke ingrijpende veranderingen die daarmee eigenlijk ook die verbindende karakteristieken kan veranderen.
Ja, oké. Okay. En ik had laatst iemand die zei, goh Ed, waarom zit je eigenlijk in de telecomsector? Zei ik, er is geen andere sector die zo dynamisch is sinds 25 jaar, bij wijze van spreken. Elke dag verandert wel wat. Geldt dat dan ook voor de generatie waar het nu over zet? Het is een enorm dynamische generatie als je het vergelijkt met onze tijd. En dan kijk ik even naar Kees, want Kees en ik zijn ongeveer even oud. Kim zit daar denk ik wat tussen, wat van het jonger. Heb je ook het gevoel dat de generatie van nu een veel dynamischer, ingewikkelde tijd heeft dan zeg 30 jaar geleden of zo, 40 jaar geleden? Dat het allemaal veel rustiger ging en veel langzamer ging.
Ja, dat kan je wel stellen. Hangt er natuurlijk wel, hangt wel een beetje vanaf met welke lens je kijkt. Het is niet zo dat er geen problemen waren 30, 40 jaar geleden of daarvoor. Dus dingen zijn wel van alle tijden. Alleen je kan nu wel zeggen dat met name door de technologische veranderingen er wel heel veel dynamiek bij is gekomen.
Ja.
Dus dat kan je zeker wel stellen. Ja.
Okay, ja. Nou, we weten nu wie de generatie Z is. Althans, in een aantal woorden, maar we weten natuurlijk niet in detail hoe ze in elkaar zitten. En wat we eigenlijk willen doen, Kees en Kim, was we gaan een aantal trends bekijken of een aantal dingen bekijken. En dan gaan we kijken van, wat betekent dat precies? En hoe zou je dat kunnen vertalen naar je product of dienst? En misschien ook nog een uitstapje naar een telco. En we hebben ze keurig gegroepeerd. Volgens mij zouden we eerst beginnen met een generatie die zichzelf zoekt. Ik kijk even naar Kim.
Ja.
Daarna gaan we even kijken naar een generatie die zoekt naar stabiliteit. En daarna, volgens mij zei het al, een generatie eigenlijk best wel veel tijd alleen spendeert. En alle drie de onderwerpen gaan we even stuk voor stuk af. En om te kijken hoe je dat ziet of merkt en wat de impact is. De generatie zichzelf zoekt. Ik denk dat ik naar Kim moet kijken.
Ja. Nee, klopt. We hebben het net al heel even kort aangestipt. Zij zijn natuurlijk in een identiteitsvormende fase. En dan zie je dat voor hen het heel belangrijk is om te kunnen experimenteren. Te kijken tot welke groepen ze zich verhouden en hoe. En wat echt wel anders is, wat je net ook al wel aangaf. Deze generatie groeit natuurlijk op met bijna als mobile first generatie. Dus ze zijn gewoon 24/7 online. En je ziet dus ook dat veel van die identiteitsontwikkeling zich online afspeelt.
Ja.
En dat is wel echt iets anders dan bij andere generaties. En dat vond ik zelf ook wel interessant als je de onderzoeken erbij pakt, dat ook steeds groter percentage van die groep jongeren aangeeft dat ze zichzelf beter kunnen zijn online dan offline. En dat zit hem dan meer in dat ze online meer in veiligheid dingen kunnen uitproberen. Ook wat meer kunnen cureren. Dus dat je zelf, je kan ook zelf bepalen hoe je wil overkomen online. Offline, ja, kan je dat wat natuurlijk wat minder goed doen. Dus dat zijn wel dingen die we zien van, dat is wel echt anders dan voorgaande generaties op die leeftijd. En dat is iets waar veel van die identiteitsontwikkeling vindt zich daar plaats. En telco's spelen daar nog niet heel erg op in.
Nee.
Terwijl het wel een heel groot onderdeel is van hun leven. Dus dat is een interessante, denk ik.
Oké, over mobile first. Er is bijvoorbeeld één telco, Youfone, die heeft besloten om vaste telefonie te stoppen. Hè, dus die doen helemaal niks meer. Dus die lijken zich voor te bereiden op zo'n stap. Wat ik, je zei van een groot percentage vindt zich online prettiger dan offline. Dat vind ik eigenlijk best. Want uiteindelijk, het leven is toch voornamelijk offline. Je moet naar school, je moet werken, je komt buiten. Geeft dat niet wat stress dan bij die kinderen? Ik zeg kinderen, maar bij de generatie Z, sorry.
Zeg maar dat ze zich ook offline moeten zien te verhouden.
Ja.
Oh ja, één dingetje wat ik daar wel over kan delen is dat ze bijvoorbeeld direct sociaal contact soms daar wat gekker op kunnen reageren. Of dat wat spannender kan zijn. Dus dat zie je bijvoorbeeld in telefonie gebruikt dan dus ook. Dus ze zijn heel erg gewend om vooral gewoon in tekst of in beeld te communiceren. En minder direct.
Ja.
En ze hebben daar laatste keer ook best wel uitgebreid onderzoek naar gedaan. En dat was wel een interessante bevinding. En daarin vonden ze dat als je jongeren belt, dat ze dan dat dan de heart rate omhoog gaat en dat ze ook een fysieke, best wel heftige reactie op hebben.
Yeah.
Omdat ze dat vaak associëren met noodsituaties.
Okay.
Dus ze bellen niet meer zo snel gewoon voor casual dingen. Maar en als het dan dus zo gebeurt, hebben ze meteen het idee van, oh ja, er is iets groots of iets heel belangrijks.
Wat grappig, hè? De impact is natuurlijk, er wordt gebeld, ik moet gelijk handelen. Dat is dus, creëert dan een sense of urgency. Of
ja, een soort van dwingend. Ja.
Dwingend, terwijl de ouderen natuurlijk helemaal alleen maar zijn opgegroeid met, zo was het vroeger. Hè? Dus dat is wel grappig om dat te zien. En als je dan kijkt naar voorbeelden van merken of industrieën die in dit specifieke thema, hè, dus dan een generatie zich zoekt. Wat kunnen de merken daar dan, moeten daarmee? Of Kees?
Nou ja, als die generaties bezig zijn met identiteiten vormen in dat domein, op het internet bijvoorbeeld, dan is het als organisatie heel slim om gebruik te maken van sociale of statusverhogende elementen. En dat kan al heel simpel zijn door bijvoorbeeld hun visuele taal te spreken. Ja, dat is laaghangend fruit, zal ik maar zo zeggen. Ze zijn er bezig met hun identiteit, spreken daar een bepaalde visuele taal met name.
Ja.
En daar kan je eigenlijk heel makkelijk op inspelen door ook die taal te snappen en ook die taal te spreken. Dus veel beeldgedreven te denken, veel meer in lifestyle te denken en jezelf af te vragen, sluiten we aan op die eigen tijdse beeldtaal?
Ja.
En de tweede zou je kunnen zeggen is van ook vrij simpel eigenlijk, van werk samen met aspirerende merken en mensen. Omdat in die identiteitsvormende fase, dan gaat alles om aspiratie natuurlijk.
Ja.
Dus stel jezelf de vraag ook van welke merken of organisaties of mensen doen er eigenlijk toe en waarmee zou ik kunnen samenwerken.
Ja.
Als je dat. Ja.
Ja, maar die jeugd die wil dan ergens bij horen, zeg je eigenlijk. Ja. Dus die willen zich meten aan een soort influencer, noem ik maar even. Dus, ja. En in hun gedrag gaan ze dat dan kopiëren. Dus als een bedrijf, als een merk, moet je dus naar dat soort influencers kijken om producten of diensten aan de man te brengen. Of is dat er weer te simpel gedacht vanuit mij?
Nee, dat is zo simpel kan het ook vaak zijn, inderdaad. Ja. Want jongeren zijn op zoek naar identiteit. Dus ze willen zich ook hun identiteit uitdragen met hetgeen wat ze met hun consumptie.
Ja.
Vaak kopen ze zaken om zich daarmee uit te drukken.
Ja.
Van kijk, ik heb deze identiteit.
Ja.
En daar kunnen organisaties natuurlijk perfect op inspelen. Merken perfect op inspelen door aan te sluiten bij die behoeften.
Ja. Zijn er voorbeelden te noemen? Niet noodzakelijk uit de telecomsector, maar aanpalende sector of andere sector waar je denkt, dat is, nu begrijp ik het.
Ja, ik moest meteen denken aan Flus. Dat is een cashback app, noemen ze dat. Ja. En zij spelen eigenlijk op allebei de punten die Kees net benoemde wel goed in. Dus en ze hebben een hele sprekende visuele beeldtaal. Het voelt eigenlijk een soort van game. En ze gebruiken heel veel mooie, ook best wel felle kleuren, heel veel visuals. Je moet het eigenlijk even opzoeken.
Ja.
Dus dat is enerzijds wat ze eigenlijk heel erg goed doen. En ze werken heel veel samen met aspirerende merken. Dus om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven, een van de dingen die ze dan doen is dat ze samenwerken met Sephora. Dat is een make-up merk, ook wel, ook onder Gen Z'ers wel heel populair.
Ja.
En wat ze dan doen is dat ze één keer in de zoveel tijd op een vast moment, ik zeg maar wel dinsdagmiddag om 1 uur, van die cashback parties organiseren voor specifiek dat merk. En dan kan je dus je vrienden uitnodigen en met hoe meer vrienden je daar dan in zit, hoe meer korting je krijgt als je binnen dat uur dan shopt bij die specifieke shop.
Ja.
En op die manier maken ze dat eigenlijk ook een soort van sociaal iets.
Ja.
En spelen ze eigenlijk in op beide punten.
Een soort Tupperware voor jongeren dan?
Ja, soort van. En ik dacht ook van heel veel telcos die werken al samen met verschillende merken en dat soort dingen. Maar heel vaak is het een soort van plat. Dan is het gewoon van oké, hier heb je je korting.
Ja.
Maar je kan het natuurlijk ook sociaal maken.
Ja.
En zichtbaar, zeg maar.
Ja. Hey, en in mijn hoofd zit nu een voorbeeld van een type handset. Hè? Dus Apple versus Samsung. En Apple is heel hip en populair bij de jeugd. Is dat dan ook een wat we het net over gehad hebben van ik moet een Apple hebben, want daar wil ik bij horen? Of is dat een ander gedrag?
Ja, dat is wel een voorbeeld daarvan inderdaad. Ja, ja. Welke sneakermerk draag ik? Welke fashion is daar? Maar technologie speelt er natuurlijk ook een enorme rol in.
Ja.
Ja.
Hey, andere trend, en dan kijken we even naar Kim, denk ik. Hè? De generatie die stabiliteit zoekt. Hè? Er is, we hebben al besproken, deze tijd is natuurlijk heel onstabiel. Hè? Er gebeurt elke dag wel iets waar je denkt van, oh, wat nu? Hoe ziet die trend eruit eigenlijk?
Ja, dat gaat er. Generatie Z groeit inderdaad op in een tijd die fundamenteel instabiel eigenlijk aanvoelt.
Yeah.
En dat is inderdaad voor iedereen wel zo. Maar omdat zij dus in deze periode bevinden, heeft dat op hen ook wel echt invloed op hoe zij naar dingen kijken. Enerzijds is het heel erg instabiel als je kijkt naar hun economische situatie. Dus ze hebben minder kans op. Ze werken heel vaak met flexibele contracten. Dus ze hebben veel minder uitzicht op vaste contracten en dat soort dingen. Dat maakt het instabiel. Anderzijds zien we ook dat zij veel moeilijker aan een woning kunnen komen. Ook al is het huren of kopen, dat is nog denk ik helemaal niet. Verder voor hun. Dus dat levert heel veel onzekerheden op. Ook omdat dat iets is wat hun ouders bijvoorbeeld wel gewoon nog heel makkelijk konden verkrijgen. Dus dat is iets. En anderzijds zien we ook dat zij, omdat ze zo digitaal verbonden zijn, dat ze daardoor ook heel erg op de hoogte kunnen zijn van eigenlijk alle ellende die zich afspeelt in de wereld. En veel van hen zit bijvoorbeeld op social media. En daar weten we dan ook ervan dat met name het negatieve vaak uitvergroot wordt en het extreme. Waardoor ze soms ook overtollig eigenlijk worden belast met dat soort beelden.
Maar niet altijd de juiste informatie.
Ja, ook dat. Ja. Ja. Dus, en het is niet dat zij zich daar helemaal niet van bewust zijn, maar het is wel hetgeen, ze zien het wel veel. Dus dat draagt wel bij aan het gevoel van extreme instabiliteit. Ja. En daardoor zie je dat zij wel echt wel meer op zoek zijn dan andere generaties ook naar een soort van houvast. Een voorbeeld daarvan is dat je ook wel ziet dat met name onder jongere generaties, ook in Nederland, weer meer die conservatieve waardes komen opspelen. Het is niet dat zij helemaal een soort van conservatief zijn geworden, maar je ziet wel dat ze ook daarin weer teruggrijpen naar meer traditionele rolpatronen. Omdat dat wel een soort van iets is wat een soort van duiding geeft. En
dat heeft dus te maken met het zoeken naar die stabiliteit. Hè? Van het is allemaal onzeker. Ik moet terugvallen op iets wat stabiel is. En dat zou dan bijvoorbeeld geloof kunnen zijn of de conservatieve waarden. Mm-hmm. Niet zijn noodzakelijkwijs het geloof, maar wel grappig om dat te zien. Of te merken, laat ik het zo zeggen. En ik hoorde ook laatst dat jongeren heel vaak hun nieuws niet meer uit de kranten halen of luisteren naar radio of tv. Maar het verhalen van TikTok en Facebook. Hè, dat is een bekend. Weten ze dan ook dat die informatie wel of niet klopt? Of landt dat niet? Is daar iets over bekend?
Ja, dat is eigenlijk voor niet zozeer voor Gen Z, dus eigenlijk voor iedereen.
Ja, dat geldt. Sorry. Ja.
Maar dat is een leuke vraag, maar dat geldt dus eigenlijk voor iedereen.
Ja.
En daarom wordt het ook door de World Health Organization volgens mij als threat number 3 voor de wereld gezien, hè, fake news.
Ja.
Dus dit klopt inderdaad. Onderzoeken laten zien dat Gen Z vooral hun nieuws krijgt. Ze zoeken niet eens het nieuws. Het komt naar hun toe, dus het komt op hun feed.
Ja.
Maar inderdaad, het steeds lastiger is om echt en nep van elkaar te onderscheiden.
Ja. Okay. Ja. Hey, die zoektocht naar stabiliteit dan. Wat is dan weer de impact? Dan kijken we in de case toe. Hè, van hoe vertaalt zich dat dan weer?
Nou ja, wat wij organisaties en merken adviseren is dat eigenlijk hebben jonge mensen, ook wat oudere mensen trouwens, maar met name jongere mensen, dus veel meer behoefte aan, in het Engels, aan guidance, hè? Mm-hmm. Aan kaders, aan bepaalde richting. Helemaal ook omdat jongeren natuurlijk in hun formatieve jaren zitten, dus ja, dan is het alleen maar fijn om wat richting te krijgen. De grote religie is weggevallen, om maar zo te zeggen, die voorheen de guidance gaf. En nou ja, met name dan als je kijkt naar de telco, dan zie je wel dat jongeren zich zorgen maken over hun digitale balans bijvoorbeeld. Hè?
Ja. En,
nou ja, als je dan kijkt wat telco's daarin ondernemen, is dat natuurlijk nog minimaal.
Mm-hmm.
Dus ja, kijk hoe je ze helpt om digitale balans te vinden. Help ze omgaan met FOMO, hè, de fear of missing out. Help ze omgaan met sociale druk. Kijk misschien op een andere manier naar je apps. Misschien kan je die meer als welzijnsapps inrichten. Door bijvoorbeeld dataverbruik te laten zien. En ook te laten zien van, hey, je zit zoveel uur dus per dag op Instagram. Hm. Zonder met dat wijzende vingertje uiteraard te doen. Maar dat, ja, dat zijn wel zaken die wel ook echt als belangrijk worden gezien door deze generatie.
Ja. En we hadden in het voorgesprek hadden we het even over een percentage, hè, dat 50% van deze groep vond dat TikTok beter als TikTok niet was uitgevonden.
Ja, klopt. Ja.
Weet je daar meer van?
Ja, dat is altijd wel interessant inderdaad. Van, dat is eigenlijk ook een soort van intention behavior cap of zo. Van, je wilt eigenlijk een bepaald gedrag vertonen, maar het wordt je heel erg moeilijk gemaakt om dat gedrag in de hand te houden of zo.
Dus je wordt gezogen, precies, door je vrienden van, je moet nou online komen. We zouden toch, volgens mij had je vroeger streak, geloof ik. En dus hoeveel dagen achtereen ben je online met iemand? Of en dan waren mensen trots dat ze op de 700 waren. Nou, ze 700 dagen achter elkaar. Ze, is dat nog steeds zo? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Kijk even. Ik kijk even naar Victor, die zit hier na te knikken.
Okay,
ja. En ik vond het toen heel, heel knap van mijn kinderen. Die zeiden, goh pap, ik zorg dat hij altijd op nul staat. En toen dacht ik, oh ja, nu begrijpt, dat is, nou ja, dus liever niet. Maar het is natuurlijk heel moeilijk, denk ik, toch?
Ja,
het is echt wel verslavend.
Ja, het
wordt ook zo ontwikkeld, hè?
Ja.
Het wordt zo gedesigned
dat
het verslavend is. Dus er worden allerlei psychologische nudgings ingestopt om jou maar, dus niet alleen voor jonge mensen.
Ja.
Als ik in de speeltuin zit met mijn kinderen en ik kijk om me heen, zitten alle ouders op hun telefoon. Dus
ja. Misschien even een kort sidestep. Heb je over verslaving gesproken? Dus als we al vinden dat het verslavend is, zeker ook voor deze vormende generatie, dus de impact daar is denk ik nog groter dan voor andere generaties. Zou ik kunnen zeggen, dan zouden we daar toch als overheid of als maatschappij kaders aan moeten stellen. Je mag ook pas alcohol drinken als je 16 bent bijvoorbeeld. Of je mag pas auto rijden als je 16, 17, 18 bent bijvoorbeeld. We hadden ook net het voorgesprek dat in Australië na 16 jaar tot die tijd is het niet. Wat vinden jullie daarvan?
Ja, vind ik heel moeilijk om daar een uitspraak over te doen, omdat ik daarvoor de context onvoldoende ken, hoe je dat zou aanpakken. Ik denk wel dat telecom, hè, als we toch daarvoor zitten we hier, daar ook een rol in heeft.
Ja.
Je kan niet alleen maar zeggen, ja, wij bieden alleen maar de toegang tot en daarna houdt de verantwoordelijkheid op.
Ja.
Ik denk persoonlijk ook dat in de toekomst, en dat is al aan het gebeuren, dat de negatieve associaties ontstaan met telco's en wat er uiteindelijk gebeurt op social media.
Ja, okay.
Ze kunnen ook niet zeggen van, nee, wij bieden alleen maar de toegang en daarna zit de eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
Dus je ziet al initiatieven ontstaan, burgerinitiatieven, die toch tot actie als het ware oproepen. Dus het is echt iets waar, ook voor je reputatie denk ik, iets waar je rekening mee moet houden.
Heel grappig, want dat kun je eigenlijk ook vergelijken met breedbandaansluiting. En iedereen heeft natuurlijk een glasvezel of een coax of een DSL-aansluiting. In huis hebben ze dan wifi zelf gekocht of geïnstalleerd. En als wifi het dan niet doet, dan bellen ze altijd de operator van mijn netwerk doet het niet. Hè? Dus zeg je nou eigenlijk ook dat telco's zich bewust moeten zijn van het feit dat ze toegang geven aan al deze social media en dat ze dus inderdaad zich tegen voor hun zou kunnen gaan werken?
Ja,
als ze dat
denk ik.
Ja? Oh, oké, dat is wel interessant. Even, kijk even misschien naar Kim, even voorbeelden over die stabiliteitszoekende trend. Heb je daar voorbeelden van waar we iets van kunnen leren?
Ja, ik vond dat Odido dat bijvoorbeeld nu al wel heel netjes doet. Zij hebben bijvoorbeeld om samen Unlimited heet het, als het is. Waarbij ze dus ook de mogelijkheid geven aan verschillende samenstellingen van gezinnen of whatever. Of dat je met vrienden zeg maar samen voordeel kan hebben van hun bundels. Dus dat is al, dat gaat al iets meer uit van een soort van andere gezinsstructuren of manieren van samenwonen die voor generatie Z waarschijnlijk toepassender is dan hetgeen wat, wat nu nog als soort van uitgangspunt vaak wordt gebruikt.
Ja.
Dus daarin doen zij het bijvoorbeeld ook wel heel goed.
Ja.
En iets heel anders, we hadden het laatst over een initiatief van Janne Nieuwenhuizen, of is dat haar? Ja, toch? Ja. Janne in ieder geval. En zij zei bijvoorbeeld nu, dat is volgens mij dit jaar voor het eerst dat ze zeggen, mij social vrij. Dus dat is echt een initiatief om ervoor te zorgen dat eigenlijk ook de jongeren een soort van handvatten te geven om een hele maand niet op hun socials te zitten.
Ja.
Dat is eigenlijk dit jaar voor het eerst uitgerold. En ik ging even kijken met wie ze allemaal samenwerken. Maar daar zit bijvoorbeeld geen één telco tussen. Okay. Dus ik dacht van, dat is...
biedt kansen.
Dat biedt een kans, ja. En geeft ook wel aan dat daar schijnbaar wel, wel behoefte aan is of zo.
Ja. Dus, misschien nog één sidestepje over die levensfase. Hè? Dus we zien dat deze groep niet het standaard riedeltje doet van... klaar met school, studeren, werken, samenwonen... huisje, boompje, beestje. Hè, die, volgens mij zei het een keer tegen mij, Kees. Die fase schuift helemaal op. Hè, dus het standaard denken van... ik ga een huishouden aansluiten met breedband... en ik doe familiekorting. Ja, eigenlijk zeg je... zou een telkom zeggen... dat verandert helemaal. Want een heel groot aantal jongeren... wonen in een soort andere samenlevingsstructuur... dan een huis met papa en mama. En de vraag is even, zijn daar ook de juiste producten voor te vinden op de markt als vanuit een telco? Ik denk het niet namelijk.
Maar... ja, ik denk dat je daar wel scherper naar zou kunnen kijken. Ja. Dus dat je meer kan kijken naar wat verandert er nu in het leven van deze generatie. Omdat inderdaad een hoop zaken uitgesteld worden. Ja. En hoe kan je daar inderdaad relevantie in bieden? Daar zou je best wel scherper naar kunnen kijken.
Ja.
Om beter aan te sluiten.
Ja. Andere trend, de jeugd zit steeds vaker alleen of doet dingen alleen. Ik zeg zit vaak alleen, maar dat is misschien helemaal niet wat ze doen. Maar ze doen veel meer dingen alleen. Kan je die trend schetsen?
Ja, we zien dat eigenlijk in de hele maatschappij. Dus dat mensen veel meer tijd alleen doorbrengen. En dan met name onder de jongeren zie je dat. Dus zij brengen nog veel meer tijd alleen door dan dat voorgaande generaties op die leeftijd deden. En dat wordt eigenlijk door verschillende dingen gedreven. Dus enerzijds zien we dat we een veel individualistische samenleving zijn gaan wonen. Dus waar we vroeger nog veel meer in dorpen woonden, zitten we nu veel meer in steden. Waar het leven toch over het algemeen wat anoniemer is. Je ziet dat... bijvoorbeeld van teamsporten naar veel meer individualistische sporten zijn gegaan. Dus nu is bijvoorbeeld, vroeger was het altijd, voetbal sport nummer 1. Ja. Nu zie je al heel lang dat bijvoorbeeld fitness dat is. Maar ook bijvoorbeeld religie, daar heeft Kees net al heel even kort over gehad. Ja. Daarin zie je dat ook.
Ja.
En het is niet dat Gen Z bijvoorbeeld niet meer spiritueel is, maar ook die vormen van spiritualiteit zijn veel individualistischer dan voorheen.
Ja.
En zo zie je eigenlijk dat in heel veel dingen toch een soort van veel meer op het individu is gebaseerd.
Okay.
En anderzijds zie je dus ook dat technologie en innovatie heel vaak sociaal contact of een soort van casual sociaal contact wegoptimaliseert.
Mm-hmm.
Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan Google Maps. Dan zie je dat je hoeft de weg niet meer te vragen. Dat zoek je gewoon zelf uit. Yeah. En zo gaat het eigenlijk voor heel veel dingen. Dus die spontane interacties waar we eigenlijk altijd heel erg gewend aan zijn geweest, die worden nu een beetje weg geoptimaliseerd.
Okay.
Wat ertoe leidt dat deze generatie veel meer... met zichzelf is.
Ja, verrassend, hè? Want als ik dan in een weekend door een stad loop, denk ik gewoon al die kinderen, al die jeugd en iedereen zit bij elkaar, doen dingen met elkaar. Maar eigenlijk zeggen dat is alleen maar voor het weekend, bij wijze van spreken. Of door de week of een ander gedrag is echt wel individualistischer.
Ja, veel minder in ieder geval dan dat het was. Ze hebben ook onderzoeken naar gedaan en het blijkt dat zij nu het gedrag vertonen van, zeg maar, sociaal gedrag vertonen van iemand die vroeger 20 jaar ouder was dan dat zij zijn nu.
Okay.
Dus ze zijn nog steeds wel een soort van sociaal.
Yeah.
Maar veel minder dan dat eerder eigenlijk altijd was.
Okay.
Terwijl dat het wel iets is wat heel erg past bij deze, bij deze leeftijd. Yeah. Dat je juist wel bent.
Okay. En Kees, wat is dan de impact?
Nou ja, de impact daarvan, of daar het advies eigenlijk van richting organisaties, is dat je heel goed kan focussen op... Kijk, we hebben genoeg connecties. Dat is namelijk dus niet het probleem.
Nee.
Maar we missen kwalitatieve connectie.
Yeah.
Dus het is allemaal vluchtig geworden. Dus je hebt duizenden vrienden op je socials en je ziet elkaar wel.
Yeah.
Maar het kwalitatieve aspect dat is eigenlijk hetgeen waar wat men mist.
Ja.
En dat is dus gelijk ook een kans. Dus ja, daar kan je dus ook als organisatie op inspelen door te kijken van nou, hoe kunnen wij dat kwalitatieve contact eigenlijk faciliteren of stimuleren inderdaad.
Ja.
En dat kan online en dat kan ook offline.
Ja.
Als je dan kijkt naar de telco-branche, dan kan je dus denken aan van ja, denk aan het co-hosten van samen co-watch of co-listen sessies. Hè? Dat je samen dingen gaat kijken en dat je samen daarna bespreekt. Dat je gaat daarna reflecteren in groepen. Dus je kan daar prima haakjes vinden aan de telecomsector.
Ja.
Maar hetzelfde. Ja.
Een voorbeeld is dan Twitch met z'n allen online kijken naar wedstrijden en games.
Ja, dat is een voorbeeld daarvan. Maar het gaat met name ook om dat kwalitatieve te stimuleren. Ja. Dus ik had met potlood op mijn briefje hier geschreven vandaag van ja, eigenlijk zouden ze moeten shiften van connectivity provider naar connection enabler.
Ja.
Dus ze zeggen wel van ja, we staan voor connectivity. Ja. Maar ja,
dat is een draadje.
Dat is een draadje, inderdaad.
Ja. En
ze zou eigenlijk veel meer moeten kijken naar de waar gaat het nou om rondom connectivity. Dat gaat om verbinding eigenlijk. En daar zouden ze een veel grotere rol kunnen spelen.
Ja.
Dat lijken ze helemaal losgelaten te hebben eigenlijk.
Ja. Hey, in de voorbeelden, The Dish. Ik kijk even naar Kim. Ik las al, dan gaan we samen eten. En hoe ziet het precies uit?
Ja, dat vond ik wel zelf wel een mooi voorbeeld. The Dish is een soort van videopodcast, noem je dat?
Ja.
Denk ik. En zij hadden dat idee bedacht, omdat heel veel mensen voelen zich het meest alleen wanneer ze alleen moeten eten.
Yeah.
En heel veel mensen eten alleen 's avonds. Dus ze dachten van, waarom zullen we niet een podcast opnemen, terwijl dat we met z'n allen aan het eten zijn. En dan kunnen mensen dus ook gewoon online, zeg maar, mee eten en meepraten.
Okay.
En dan heb je dus toch nog een soort van het idee dat je wel samen met andere mensen aan tafel zit. Dus dat vind ik eigenlijk wel een slim idee. En dat geeft wel goed aan hoe je dus online en offline een soort van
grappig.
Mooi kan samenbrengen.
Ja, ja. Een generatie die het misschien toch wel heel zwaar heeft, begrijp ik, de generatie Z. Even ook omwille van tijd, denk ik. Hele mooie trends en daar kunnen we denk ik nog eindeloos over doorpraten. En dat gaan we ook deels doen op ons congres. Dan spreekt Aljan komt bij ons spreken ook over de generatie Z en telco. Dus daar gaan we nog meer de diepte in. Maar nu even een tipje van de sluier misschien, Kees. Hoe doet de telco in Nederland eigenlijk als het gaat om het bereiken van die generatie Z?
Ik ken uiteraard de cijfers niet.
Nee.
Dus dat moet dan heel erg op ja.
Nou, wat je ziet in uitingen.
Ja, wat je ziet in uitingen, ja. Precies. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dan zie je sowieso de budgetmerken al voorbij komen.
Ja.
Want die zijn interessant voor die groep vanwege het feit dat ze heel erg op flexibiliteit zitten natuurlijk. Ja. En ook sterk op prijs, maar er zit natuurlijk heel weinig tot geen emotionele binding aan vast. Ik vind zelf Odido het meest uitspringen.
Ja.
Dus ik vind Odido wel het meest. Ja, die hebben hun identiteit fris gemaakt. Zijn ook veel minder direct product georiënteerd. Je ziet toch wel bij de andere providers dat die communiceren eigenlijk vooral over KPM het product.
Bijvoorbeeld, hè, met die kat.
Ja, het is heel, nou niet met de kat, ook op een website. Nou, niet dat daar veel bezoek zal zijn, denk ik. Maar
ja,
het voelt wel wat meer productgeoriënteerd eigenlijk. Logisch ook, hè, omdat je wil, zij willen wellicht iedereen aanspreken. Maar je ziet wel toch in uitingen ook dat Odido duidelijk een wat veel meer aansluit bij die visuele beeldtaal ook van jongeren.
Ja. Waarbij Odido dan het voordeel heeft, is natuurlijk gerebrand 2 jaar geleden. Dus die hadden de kans om zich te rebranden en wat hipper en wat meer beeldtaal te gebruiken van deze tijd. En jij vindt dus dat ze dat eigenlijk best wel aardig gedaan hebben.
Ja, vind ik. Ja,
ja.
Ja.
Okay.
Ja, maar zeker.
Je hebt natuurlijk heel veel klanten. Je hebt eigenlijk helemaal geen tijd om naar de telco te kijken in Nederland. Maar het gevoel is wel wat jullie hebben, denk ik. Van, ja, volgens mij wordt nog niet alles benut om die groep echt goed te bereiken.
Correct, ja. Ja, er zijn echt wel gemiste kansen, denk ik.
Ja.
Om beter aan te sluiten. En dat is een gebrek aan culturele positionering eigenlijk.
Ja.
Eigenlijk ook een gebrek aan wat ik net zei, connectiviteit. Ze staan voor connectiviteit, maar eigenlijk zijn ze helemaal niet bezig. Waar leidt die connectiviteit nou toe? En dat is nou juist iets wat waar je meerwaarde kan laten zien aan bijvoorbeeld een jonge generatie. Niet alleen een jonge generatie, maar ook een jonge generatie. Ja. En er is een opvallende focus, vind ik, bij de grotere telcos ook op product. En ik denk dat ook meer balans in kan komen. Ja.
Waar ze zich misschien ook zouden kunnen onderscheiden ten opzichte van de anderen. Dus als je meer niet alleen maar je product verkoopt, maar ook probeert een groep aan te spreken.
Ja, ja. Ja, zeker. En want het is natuurlijk allemaal, het is commodity markt. Ik bedoel, het is allemaal, ik kom nog uit de tijd dat een telco misschien wel als cool werd gezien.
Ja.
En dat zijn ze al kwijt natuurlijk. En wat is daar nou cool aan eigenlijk?
Ja,
dus daar valt nog wel wat te
leren.
Te winnen. Ja.
Ja, ja. Ja. Hey, misschien nog één klein uitstapje. Volgens mij in de voorbeelden hadden we het ook een keer gehad over skinny franchising. Of in Nieuw-Zeeland, Locals, Australië, was het welk land?
Nieuw-Zeeland.
Nieuw-Zeeland, ja. En wat was dat precies? Dat is een telco die dus iets goed doet.
Zij zitten inderdaad in Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland heeft gewoon niet heel veel inwoners, schijnt. Nee. En wat ze daar hebben gedaan, heel slim. Ze hebben gewoon eigenlijk een heel low-budget campagne geschoten. En heel veel digital assets gemaakt. Met heel veel verschillende soorten Nieuw-Zeelanders. En het idee daarachter was van, word of mouth, dat werkt altijd nog heel erg goed. En als er gewoon maar heel veel verschillende mensen uit gewoon over heel Nieuw-Zeeland in die campagne stoppen, dan is er altijd wel iemand die je herkent. Mm. En die je persoonlijk herkent.
Ja.
Waardoor je dus een soort van vertrouwen ook een beetje opwekt al bij mensen.
Een soort regionale influencer of een
Iemand.
Ja, grappig, ja.
En dit soort dingen kunnen natuurlijk ook gewoon, kunnen hier misschien ook wel gewoon toegepast worden met hoe specifiek je al wel niet kan targeten.
Oké. Okay. Hey, Kim en Kees, dank. Volgens mij een mooi gesprek met heel veel te bespreken. En we hebben volgens mij maar het oppervlakte aangeraakt van wat er allemaal speelt bij dit. In ieder geval dank voor uw tijd en komst naar onze studio. Een studio is dan een groot woord, denk ik, met een kleine letter S. En naar de luisteraars, dank voor het luisteren. En hopelijk hebben jullie wat geleerd. En we kijken uit naar een volgende keer. Tot ziens.